Liefde gemeente, op deze eerste kerstdagmorgen, waarop wij gedenken de geboorte van Christus, moeten wij u meedelen dat gisterenmiddag op de leeftijd van 19 jaar is overleden onze Willemijn Filerius. De Heere gedenken haar familie, vrienden en ons als gemeente door dit ingrijpende spreken. Er is gelegenheid om de familie te condoleren maandagavond hier in de zaal van de kerk van 7 tot 9 uur. En de begrafenis zal plaatsvinden dinsdag om 1:30 hier in de kerk. En aansluitend zal de begrafenis zijn. In verband met het overlijden van Willemijn hoop ik volgende week zondag hier in ons midden te mogen zijn, aanstaande zondag. En komt de rouwbeurt dus met dominee de Boer te vervallen. De collecte vandaag is er één bestemd voor de kerk. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in deze morgen, deze kerstmorgen, in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade en barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij in verband met het overlijden van Willemijn uit Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. En dat geldt toch wel bijzonder van haar. Gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Wanneer de wind van ziekte zich over het land laat horen, toen knakte haar steel, haar schoonheid ging verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Maar het mocht toch ook waar zijn. Maar zere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. En in die gunst mag ze nu eeuwig delen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 103, de versen 8 en 9.
Thank you.
Ook deze morgen willen wij ons stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen met elkaar uit Psalm 119, het 7e vers. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. En daarna zal u gelezen worden het kerstevangelie. En dat zal vanmorgen zijn uit het boek van Matthäus. Daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 18 tot en met 25. Stellen we ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. We zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 119, vers 7. En luisteren met aandacht en eerbied naar het kerstevangelie uit Matthäus 1, de versen 18 tot en met 25. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Hij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef, nu haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in den zin had, zie, de engel des Heeren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids, zijt niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Immanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Jozef, dan opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en heette zijn naam Jezus. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken we met elkaar het heilige aangezicht des Heeren in gebed. En u zult begrijpen dat we in het bijzonder dan ook de familie Valerius hartelijk aan de Heeren willen opdragen. Zoeken we samen het aangezicht van de Heeren. Heere, genadige en ontfermende God. Tot wie zullen wij deze morgen anders heen gaan dan tot u? Heere, dan mogen toch ons verdriet in de eerste plaats bij u brengen. Heer, u vindt dat toch niet erg dat we daarmee beginnen. Want u hebt het toch zelf gezegd, werpt al uw bekommernissen maar op mij. Heer, en dan zijn we als gemeente in onze gedachten bij het gezin op het marktveld. Heren die nu zo bij elkaar zijn, in groot verdriet, omdat na zo'n lange strijd ze hun geliefde dochter hebben moeten loslaten. Maar heren wel hebben mogen overgeven aan u. En dat is bij al dat verdriet toch ook hun diepe troost. Zoals de grootvader het zei bij het sterven. Nu wordt ze gedragen van de engelen in de schoot van Abraham. Heren, daar zal geen pijn meer zijn voor haar. Daar zal geen moedeloosheid meer zijn. Daar zal geen aanvechting meer zijn. Daar zal geen strijd meer zijn. Heer, u hebt gisteren de tranen van haar ogen gewassen. En wat waren er een tranen? Wat waren er een vragen? Wat was er een strijd? Maar heren, nu is alles vrede. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Een blijdschap die zo groot is, dat ze eeuwig duren zal. Daar zal nou nooit meer een einde gaan komen. Eeuwig te mogen zitten met Abraham, Isaac en Jacob aan de bruiloft des Lams. Heere, gij hebt het nodig geacht in uw vaderlijke wijsheid en liefde om zo'n diepe weg met Willemijn te gaan. Een weg, Heere, waarin al haar verwachtingen werden afgesneden. Om één verwachting over te houden. En dat werd u, Heere, u alleen. En zo mocht zij die weg gaan. En daar heeft ze van gesproken. Met niemand te willen ruilen. Ondanks al haar lijden. Was u haar dierbaar geworden boven alles. En u weet ook hoe donker de wegen daarna ook geweest zijn. Maar toch wist ze het. Ik ben op weg. Naar het vaderhuis met zijn vele woningen. En daar is ze nu aangekomen, Heere. En wij bidden u, laat dat tot troost zijn. Voor Kees en voor Wilma. Voor de kinderen. Heren, ze hebben ook zoveel meegemaakt. Nelleke. Met haar vriend. Wietse. Marlene. U kent ze, heren. We dragen ze hartelijk aan u op. U weet ook hoe moeilijk de weg voor Raymond geweest is. Waar die prille liefde was. Maar zo beproefd. Heere, gedenk de grootouders. Aan beide zijden. Gedenk de gemeente. Gedenk haar vriendinnen en vrienden. Heere, zo komen wij tot u. Om het nou van u te verwachten. Waarvan het toch geldt. Maar uw trouw blijft. Tot in de eeuwigheid. Heere, steun en sterk dan zo. En wil nabij zijn en doen ervaren. Ondanks alles, ik blijf nabij. Het hart dat schreiend tot mij komt. Heere, ga zo met ze mee. Ook de komende dagen. En laten we als gemeente, als een muur des gebeds, rondom dit zo beproefde gezin staan. Heere, heft u ze op en doe ze opnieuw uw gunst aanschouwen. Geef ze iets van de blijdschap op deze kerstdagen. te mogen verkeren in de stal van Bethlehem. Bij dat kind, dat voor hun kind de zaligheid heeft verdiend. Heere, dan kunnen het te midden van al de smart toch gezegende kerstdagen zijn. Als de vrede van de stal van Bethlehem opnieuw een vrede mag worden. En dat bidden wij u. Heere, zo zoeken wij uw aangezicht. Ook vanmorgen als we als gemeente samenkomen. Met zoveel gemengde gevoelens. Heere, wilt u dan het kerstevangelie laten schijnen als een licht in de duisternis. Heere, help ons dan. Als we geroepen worden om dat woord te verkondigen. En dan weet u toch ook maar. Op het allervolmaakst dat we eenvoudige, zwakke mensen, kinderen zijn. Onbekwaam om dat woord te verkondigen. Maar dat onze hoop en verwachting mogen zijn op u de Heere. Heere, zie dan zo in gunst op ons neer. Blijf bij ons. Gedenk ons zo. En laat bemerken dat u van ons af weet. Wees dan zo nabij die God, die tranen droogt, die krachten geeft. Heere, onze hoop, die is op u alleen. Om Jezus wil vragen we het u. Amen. Gemeente, we willen vanmorgen stilstaan bij het schriftgedeelte dat u gelezen is. En ik wil u de eerste woorden lezen en de laatste woorden. Begin van vers 18 en het slot van vers 23. De geboorte van Jezus Christus was nu aldus en heette zijn naam Jezus. Daar ligt het hele kerstevangelie in, gemeente. En we willen dan vanmorgen luisteren naar het kerstevangelie, naar de beschrijving van Matthäus. En we horen daarin van een beproevende weg, van een troostrijke ontmoeting en van een vervulde opdracht. Het kerstevangelie naar de beschrijving van Matthäus, waarin we zien in de eerste plaats een beproevende weg. In de tweede plaats een troostrijke ontmoeting. En in de derde plaats een vervulde opdracht. Nog eerst gaan we van dat evangelie zingen. En wel uit Psalm 132. En daarvan de versen 10, 11 en 12. Ik zal Sion, ik zal de armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. De versen 10, 11 en 12 uit Psalm 132. En ondertussen krijgt u gelegenheid om in één rondgang uw liefdegaven te geven voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Zingen dat gemeente na het amen van de preek uit Psalm 52 en daarvan het zevende vers. Het kerstevangelie naar de beschrijving van Matthäus bepaalt ons vanmorgen bij een beproevende weg. Bij een troostrijke ontmoeting. En bij een vervulde opdracht. Het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Wie het evangelie nauwkeurig zal lezen, zal de eigen kleur van dit evangelie opvallen. En wat is dat? Wel dat het in het bijzonder de evangelist Matthäus is die telkens weer terugwijst naar het Oude Testament. Wel meer dan 47 keer schrijft hij het, opdat vervuld zou worden hetgeen door de profeten gesproken is. Telkens weer verbindt hij het Nieuwe Testament als het ware met het Oude Testament. En het zal daarom waarschijnlijk wel geweest zijn dat dit evangelie het eerste evangelie is dat in het Nieuwe Testament is geplaatst. Matthäus, hij heeft bij al die verwijzingen het grote doel om zijn volksgenoten, de Joden, te mogen brengen tot het geloof in Christus. Opdat ook zij zouden mogen komen tot erkenning dat Jezus Christus is, de beloofde Messias. Hij immers zelf, Matthäus de tollenaar, Levi geroepen op dat machtswoord van de Heere, volg mij, en alles verlatende is hem gevolgd. En zo is het ook zijn verlangen, dat degene die dat evangelie mogen lezen en mogen horen, en ook u vanmorgen, dat u ook die roepstem en die lokstem van Christus horen mag, om hem te volgen, om hem te mogen toebehoren. Zoals ik al zei, is het Matthäus die in het bijzonder die band legt met het verleden, het Oude Testament. En daarom blijkt dat onder meer ook uit het feit dat hij de enige evangelist is die zijn evangelie dan ook begint in het Oude Testament met dat prachtige geslachtsregister. Waarin hij wil bewijzen dat Jezus Christus waarlijk de zoon van David is, de beloofde Messias. En als je dat geslachtsregister eens rustig doorleest, dan zie je dat het in drie perioden is verdeeld. Vanaf Abraham naar David. Van David naar de ballingschap. En van de ballingschap naar Christus toe. En dat heeft hij bewust gedaan om daarin te laten zien, het is waar mijn volk. Deze Messias, hij is de beloofde. Hij is de beloofde aan Abraham, waar de Heere tot Abraham gezegd had, Abraham, in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Hij is de gezegende in wie alle zegen komen zal. Daarna de waarheid bevestigende van de belofte gedaan aan David. Toen aan David gezegd werd, maar ik zal hem mijn huis bestendig maken en mijn koninkrijk tot in eeuwigheid. En zijn stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Hij is het, de zoon Davids. Maar ook na en in de ballingschap is van hem gesproken. En het is waar geworden, zegt Matthäus, wat door Jeremia gesproken is. En zijn heerlijke zal uit hem zijn. En zijn heerser zal uit het midden van hem voortkomen. En ik zal hem doen naderen en hij zal mij tot mij genaken. En zo laat hij het zien. Christus, de zoon van Jozef. Hij is het die al van de oude dag beloofd is. En dan is het ook heel opmerkelijk Dat het alleen de evangelist Matthäus is die ons daar zo heel duidelijk bij bepaalt dat Jozef de vader van de Heer Jezus Christus is. Maar wel op een hele bijzondere wijze. En dat zullen we dan ook vandaag mogen overdenken. Want als we nog even terugkeren naar dat geslachtsregister, dan staat het zo heel opmerkelijk. Telkens weer, en hij gewon, en hij gewon. En zo gaat het van geslacht op geslacht. Maar dan aan het slot, dan wijkt Matthäus zo heel kernachtig af. Van wat steeds weer terugkeerde, en hij gewon. Want dan lezen we niet, en Jozef gewon Jezus. Nee. Gemeente, als dat er gestaan had, hadden u en ik nooit zalig kunnen worden. Want dan had het nooit het kerstevangelie kunnen worden, waarin u verlost zou worden op Gods wijze. En ik hoop dat u dat geheim na het einde van de preek zal mogen verstaan. Want er staat niet en Jozef gewon Jezus. Maar er staat Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. En hoe heel anders de geboorte is van deze Jezus, gaat Matthäus dan verder uitwerken in het 18e vers als hij zegt, de geboorte van Jezus was nu al dus. Had hij voor elke geboorte maar een enkel woord nodig en hij gewon. Voor de geboorte van de Heer Jezus Christus gaat hij nu vele woorden gebruiken om dat heerlijke wonder bekend te maken. En gaat hij het verschil aangeven tussen de geboorten van Abraham, de geboorten van Salomo, de geboorten van al die andere namen die genoemd zijn. En als wij over die geboorte van de Heer Jezus Christus vanmorgen stil mogen staan. En wel op dat diepe geheim wat aan Jozef is geopenbaard. Dan mogen we vragen, Heere, mogen dan vanmorgen luisteren met de schoenen van de voeten. Omdat we heilige grond gaan betreden. Maria, we hebben erbij stil mogen staan bij haar heerlijke ontmoeting met haar oude tante Elisabeth. En hoe ze samen in het geloof verenigd mochten zingen van die komende zaligmaker. Maar die maanden van innige blijdschap en vreugde, die komen ten einde. En na 3 maanden keert Maria terug naar Nazareth. En als ze dan terugkeert, dan is het zichtbaar dat ze moeder zal worden. En ook voor Jozef wordt het zichtbaar. Maria, mijn ondertrouwde vrouw, is zwanger. Heeft Maria de ontmoeting met de engel Gabriël aan Jozef verteld? We weten het niet. En daarom zie je ook dat er verschillende verklaringen zijn. Verschillende verklaarders die zeggen dat Maria over dat wonder gezwegen heeft. Toen Jozef het haar gevraagd heeft, zo kunnen we het ons voorstellen, Maria, ik zie dat je zwanger bent, klopt dat? Ja, Jozef, ik verwacht een kind. En dat ze daarna gezwegen heeft. In die lijn denken bijvoorbeeld onze kanttekenaren. Ze zeggen dat Jozef het nog niet wist dat ze zwanger bevonden was uit de Heilige Geest. De gedachte daarbij is dat Maria het overgegeven heeft in de hand des Heeren. En gezegd, Heeren, zoals u het wonder van de overschaduwing des Heiligen Geestes En dat hetgeen uit mij geboren is, geboren zal worden door de kracht des Heiligen Geestes. Heere, wilt u het zelf Jozef openbaren? Want het is zo'n onbegrijpelijk wonder. Heere, wilt u het hem zelf leren? Andere verklaarders daarentegen, die zeggen het, dat Maria wel gesproken heeft van dat grote wonder. Dat ze nu de Messias verwacht door de kracht des Heiligen Geestes. Maar dat Jozef het niet heeft kunnen begrijpen. Dat hij het niet heeft kunnen vatten. En wie zal Jozef daarin dan zwaar vallen? Hij kon het niet vatten. En het is ook alleen maar te vatten wanneer door het geloof, gewerkt door Gods Geest, het gezien en geloofd mag worden. Jozef, hij is ondertrouwd met Maria. En dat betekent naar de Israëlitische wetgeving dat hij haar trouwen zal. Het is zoals bij ons vroeger een verloving was. Ik zeg vroeger, komt niet zoveel meer voor. Maar het was een plechtige belofte. En die had in Israël rechtskracht. Dat betekende dat je gehouden was een verloofde, een ondertrouwde vrouw ook daadwerkelijk te trouwen. En u voelt het wel. Het is een hele strijd geweest voor Jozef. Heere, wat is nu de weg? Jozef, hij was rechtvaardig, zo lezen wij. En hij was een man die de Heere vreesde. En dat gold ook van Maria. En daarom was het voor Jozef niet te vatten. Mijn vrouw die de Heere vreest. Waarvan we samen begeerden om heilig te leven. Want jongelui, kan natuurlijk maar een enkel woord ervan zeggen onder deze omstandigheden op het kerstevangelie. Maar als er één plaats is waarin de Heilige Schrift zo teer en zuiver schrijft over de Bijbelse omgang tussen een jonge man en een jonge vrouw in de verkeringstijd, dan is het wel het ondertrouwd zijn van Maria en van Jozef. Ze wilden heilig het huwelijk in. Dat was hun begeren en dat was hun verlangen. En dat horen wij ook in de vraag van Maria. Hoe zal dat zijn, terwijl ik geen man beken? En Jozef, rechtvaardig. Het is niet mijn kind dat ze verwacht. Want we hebben elkaar niet bekend, in de liefde wachtend op de trouwdag. Jongelui, zul je in je verkeringstijd veel aan Jozef en Maria denken. Maria, de gezegende vrouw. Ze wordt een verdachte vrouw. En Jozef, hij weet het niet. Hij topt af. Zijn wereld, zijn verwachting, zijn hoop, het is hem alles ontvallen. Heere, hoe moet dit toch? Jozef die rechtvaardig is. Hij weet, nu kan ik haar niet trouwen, want ze heeft een ander toebehoord. Maar in die rechtvaardigheid was ook die hartelijke liefde tot Maria. Heere, moet ik ze dan openlijk te schande maken? Heere, moet ik ze dan bij het Joodse gerecht aanklagen? Dat ze de trouwbelofte geschonden heeft. En dat ze nu haar rechtvaardige straf moet ontvangen. En naar de wet van Mozes zou ze gestenigd moeten worden. Heer, is dat de weg? Heer, moet zij haar loon op de zonden ontvangen? Wat heeft deze Jozef geworsteld, Heer? Leer mij naar uw wil te handelen. En al zal hij rechtvaardig. En rechtvaardigheid, dat sluit ook liefde in. kon hij haar niet openbaarlijk te schande maken. En het Griekse woord dat hier gebruikt wordt, duidt daar heel sterk op. Te schande maken was iemand aan de kaak stellen als een overspeelster. Oh, en dat kon Jozef niet, zijn Maria, die hij zo zielsveel van hield. Te schande maken, nee, nee, dat kon niet. Heren, maar welke weg dan? En Jozef in zijn worsteling, hij overlegt, dan is het maar beter dat ik haar heimelijk zal verlaten in stilte. En ook dat was een mogelijkheid om haar een scheidbrief te geven. Niet een officiële scheidsbrief, zoals het in die dagen naar de wet van Mozes gewoon was om naar de rechtbank te gaan. En onder twee getuigen een scheidbrief op te laten stellen en die aan de vrouw te geven en zo het huwelijk te laten ontbinden. Nee, het was ook mogelijk om een onderhandse scheidbrief in alle stilte aan Maria een brief te geven. Ik ga je verlaten, Maria. En daarin zou ook Jozef gaan delen in haar schande. En zo wil Jozef het voordoen. En dat is zijn worsteling, heren, is het dan uw weg, om dan haar maar in alle stilte te laten. En wat is deze Jozef ons daarin dan toch ook tot een voorbeeld? En wat mag hij daarin al iets laten zien van wie Christus is? Van waar we lezen, ziende op de overste leidsman en volleinde des geloofs Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Dat is het wat Jozef ook gaat doen. Hij gaat de schande en de smaadheid ook dragen. Hij gaat niet zijn recht eisen en Maria openlijk de schande maken, maar hij gaat in stilte zijn weg, delend ook in haar schande, de minste te zijn. Wat is hij, Jozef, ook op deze kerstdagen, ons daarin een voorbeeld. Want als in kerstdagen over vrede gesproken wordt, en de wereld heeft het dan ook over aardse vrede. Maar ook die aardse vrede kan er alleen maar komen als we iets kennen van dat levensgeheim van Jozef. De minste te zijn, de smaadheid te willen dragen, te willen bukken en te willen buigen. Maar wie in die worsteling de Heere nodig heeft en Jozef als een rechtvaardig, als een Godvrezende, het kan niet anders dan hij met deze zaken bij de Heere gekomen is. Heer, is dat dan de enigste weg en ik leg hem u voor om haar heimelijk te verlaten. O, wie worstelt om van de Heere de weg te mogen vernemen, die zal antwoord krijgen. Op het allerongedachtst en alleronverwachtst. Als je geen andere uitkomst meer ziet en je zegt, nou dan moet het zomaar. Heere, maar wilt u er vanaf weten? Wilt u mij die weg niet alleen laten gaan? O, wie zo de Heere nodig heeft, krijgt ook antwoord. Op Gods tijd, misschien na lang worstelen. En na een lange en benauwde strijd. Maar hij antwoordt degene die voor hem vreest. De Heer heeft het gezegd, ken mij in al uw wegen. En ik zal uw paden recht maken. Jozef, hij wordt ervoor bewaard om een dwaalweg in te slaan. Want hij moet Gods weg gaan. En de Heer zal hem die weg bekend gaan maken. En zo verschijnt er in de droom een engel des Heren. Een wijze waarop de Heren zich in het oude verbond meermalen wilde bekendmaken. Toen nog niet iedereen over de Heilige Schrift bekende om Gods weg te weten, kwam de Heren vele malen in de droom. Zoals nu bij Jozef en straks ook opnieuw bij Jozef. Maar ook bijvoorbeeld bij de vrouw van Pilatus en bij vele anderen. Gaat de Heren zijn woord bekendmaken door een droom. En zo verschijnt dan de engel des Heren. En we lezen het, dat hij tot Jozef gaat spreken. En wat is dan het woord dat hij tot hem spreekt? Jozef, gij zone Davids. En daar ligt, zo zei ik het al, om het kerstevangelie naar Matthäus te verstaan, de sleutel. Dat is heel opmerkelijk dat de engel des Heren met dat woord begint. Jozef, gij zonen Davids, daar valt alle aandacht op. Jij bent de natuurlijke zoon van David. En als het ware zie je dat de engel, om het zomaar even te mogen zeggen, die lijn legt naar dat geslachtsregister waar het evangelie mee begint. In dat geslachtsregister werden immers alleen die namen genoemd van degene die op de troon gezeten hebben, of die naar recht en belofte aanspraak maken konden op de troon. Jozef, gij zonen Davids, daarin zegt de Heere tot Jozef: jij bent de troonopvolger van je vader David. En als het zo geweest zou zijn dat de Romeinen er niet meer waren en er zou een koning gekozen moeten worden, dan zou Jozef, de timmerman uit Nazareth, naar recht de koning van Israël zijn. En daar valt alle aandacht op. Jij bent degene die naar wet en belofte het recht hebt op de kroon van David en zijn troon. En dan gaat het wel heel erg schitteren, als we met de kerkelijke traditie mogen geloven, dat voordat de Heer Jezus in het openbaar gaat optreden, Jozef gestorven is en Christus naar wet en belofte recht heeft op de troon en kroon van David. En dat geheim gaat ook doordringen in het harten van Gods kinderen. Want dan hoor ik de blinde Bartimeus roepen als hij Jezus hoort komen: gij zonen Davids. En daar laat de Heeren op deze kerstmorgen alle licht op vallen. Jozef, de zoon van David. Jezus, de grote Davidszoon. En wat dat betekent, dat zullen we straks verder gaan horen. En dan gaat de engel dat wonder uitleggen aan Jozef. Jozef, gij zonen Davids, vrees niet. Je hoeft er niet voor terug te schrikken dat je de wet zou overtreden door Maria te ondertrouwen, omdat ze zwanger zou zijn van een andere man en je daarmee de wet zou overtreden. Nee, Jozef, vrees daarvoor niet, want... En dan komt dat diepe geheim, dat nooit te vatten kerstwonder. Want, Jozef, Maria, uw vrouw, ze is zwanger. En hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En daar gaat de Heilige Geest dat wonder verklaren. Wat misschien Maria wel tegen hem gezegd heeft, maar wat hij toen niet geloven kon, het wordt hem nu door de Heere zelf in het hart gelegd. Jozef, er is een wonder geschied zo groot. Een wonder wat niet te verklaren is. Een wonder, Jozef, wat nooit te vatten is. Maar het is de Heilige Geest zelf die door zijn kracht en overschaduw dat leven in Maria's moederschoot gewekt heeft. Hij heeft zelf ervoor gezorgd, voor dat onbegrijpelijke wonder, dat de Zoon van God vlees en bloed heeft aangenomen uit de maagd Maria. Dat wonder dat nooit te vatten is, dat alleen te geloven is. En daarom zeggen we het vanmorgen na: ik geloof in Jezus Christus, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Met die heerlijke verklaring van onze Heidelberger catechismus. Dat wil zeggen dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur heeft aangenomen uit het vlees en uit het bloed van Maria, door de werking des Heiligen Geestes, opdat hij, en dan komt het, ook het ware zaad van David zij, zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonden. Dat is de weg, gemeente, waarin ook Jozef en Maria, maar in ook wij allen leren moeten. Die onbegrijpelijke, nooit uit te denken weg, waardoor Gods volk zalig zal worden. Dat Christus, de Zoon van God, de ware menselijke natuur aangenomen heeft. Om zo zijn broederen in alles gelijk genomen te worden, uitgenomen de zonden. Om zo heilig en rein geboren te worden uit de maagd Maria. En daarom begrijpt u nou vanmorgen dat in dat geslachtsregister niet staat. En Jozef gewon Jezus, want dan zou Jezus gedeeld hebben in de erfzonden. En dan zou hij nooit onschuldig en rein en heilig ter wereld kunnen komen. O wonderlijke raad Gods, niet geboren uit Jozef. Want dan waren wij allemaal verloren, gemeenten. Maar door dat wonder daar in Nazareth, dat hij geboren werd uit de maagd Maria, haar vlees en bloed aangenomen, maar door de werking des Heiligen Geestes, zodat hij waarlijk onschuldig, zonder zonden, geboren kon worden, ons in alles gelijk geworden zijnde, uitgenomen de zonden. En toch is hij de Zoon van David, de Zoon van Jozef. Maar gemeente, niet naar het vlees, maar wel naar de wet. En in dat geheim gaat de Heilige Geest Jozef en ons ook vanmorgen inleiden. Want dan vervolgt de Heer in zijn spreken tot Jozef met de volgende woorden. En gij zult zijn naam heten Jezus. Jozef, jij zult de vader van dat kind zijn. Je zult het zijn na de wet. Je krijgt de rechten van de vader. Want daarin krijg jij van mij de opdracht om hem als vader zijn zoon te geven. Je neemt Maria tot je wettige vrouw. En daarin word jij ook de wettige vader van haar kind. En dat bevestig ik door jou, Jozef, de opdracht te geven dat zij een zoon die ze gebaard heeft de naam mag geven van Jezus. En dat vaderrecht, dat komt jou toe. En dat zal hij straks, zo zullen we het ook zien, uitoefenen. En hij heette zijn naam Jezus. Jozef, hij wordt hier door de Heere tot vader van zijn zoon gemaakt. Hij zal hem straks ook ten achtste dagen laten besnijden. En naar de vaderlijke wet zal hij hem ook als vader straks na 40 dagen voorstellen. Jozef, hij is de vader van de Heer Jezus Christus. Waarom? Omdat Christus zo ook onder de wet gebracht zal worden. Door Maria wordt hij in het vlees gebracht. En door het vaderschap van Jozef wordt hij onder de wet gebracht. En zal hij alles ondergaan wat de wet van hem eist. Hij zal besneden worden. Hij zal voorgesteld worden. Hij zal de wet volkomen houden. O, wat een openbaring van het heerlijke kerstevangelie aan Jozef en vanmorgen ook aan ons. Dat hij naar het vlees uit Maria geboren moest worden. Maar naar de wet zou Jozef zijn vader worden. Opdat hij verlossen zou allen van wie geld vervloekt is en iegelijk. Die niet vervullen zal hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Hij zal onder de wet komen. Jozef zal zijn wettige vader zijn. Jozef zal hem brengen onder de wet. Opdat hij volkomen vervullen zal. De wet voor wetsverbrekers. Zalig kerstevangelie. Is er een evangelie dierbaarder dat er een middelaar gekomen is, die mij in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonden, door die wonderlijke geboorten, door de werking des Heiligen Geestes. O wonder dat hij onder de wet gekomen is, om voor wetsovertreders, die de wet niet konden houden, nu een borg- en zaligmaker krijgen, die volmaakt de wet houden zal, omdat hij rein en heilig geboren is uit de maagd Maria. En onder de wet gekomen zijnde, de wet voor wetsovertreders volkomen vervuld heeft. En wat zal dat heerlijk zijn voor Jozef en voor al degenen die deze middelaar nodig krijgen, als ze gaan horen hoe zijn naam zal luiden. Want gij zult zijn naam heten Jezus. En gemeente, ziet u het staan met hoofdletters. Jezus. En dat betekent heilaanbrenger. Het is het Hebreeuws voor Jozua. De prachtige woorden, de diepe inhoud. De Heere brengt heil. De Heere verlost. Dat zal hij doen, Jozef, de zoon van Maria, de zoon van uw Jozef. Hij zal zaligmaker worden en hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Let u daar wel op, gemeente. Hij zal zijn volk zalig maken. Wie zijn dat? Wie zal hij zalig maken? Heel de wereld? Nee. Zijn volk, waarvan Christus later spreken zal, al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Hij zal zalig maken de gegevenen zijns vaders. En dat zal ook het gebed van Christus zijn. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven heeft. Hij zal zijn bloed straks storten op het kruishout van Golgotha, voor al degenen die de Vader hem van eeuwigheid gegeven heeft. Die zal hij zalig gaan maken, zalig maken. Dat is toch verlossen van de grootste ellende en brengen tot de grootste heerlijkheid. Zalig maken, dat is hun de zonden vergeven en het recht schenken op het eeuwige leven. Zalig maken, dat is hun verzoenen met de drie-enige God. Zalig maken, dat is vrede geven in hun hart. Vrede die alle verstand te boven gaat. Zalig maken, dat is beleven wat Psalm 85 zegt. De schuld uw volks hebt uit uw boek gedaan, dat is zalig maken. Dat God een streep zet door al je zonden, ook ziet hij geen van hunne zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust, de hitte van uw gramschap is geblust, gemeente. Dat is zalig worden, dat je geloven mag, dat de toren Gods tegen je zonden ontbrand is op het kruishout van Golgotha, op Christus. En dat hij daarin, in uw of mijn plaats, dat is zalig worden. Verlost worden uit de macht van de zonden. Niet meer de vorst der duisternis dienen, maar koning Jezus mogen dienen. Met een nieuw hart, in een nieuw godzalig leven wandelen. Dat is delen in de schatten die hij verworven heeft, opdat het wederhorig kroost altijd bij hem zal wonen. Zalig worden, dat is hem voor eeuwig toebehoren. Zalig worden, dat is wandelen in zijn wegen. Nu zal ik uw geboom, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten, zalig maken. Hoe kan dat? Wel, dat kan omdat zijn naam is Immanuel. En dan zien wij dat ook deze keer Matthäus laat zien aan zijn volk. Hij is het, want er is van hem gesproken door de profeet Jesaja dat zijn naam zal zijn Immanuel. En dat betekent God met ons. En daarin verklaart hij dat wonderlijke geheim. Kom, zegt Matthäus, naar de kribbe van Bethlehem. Kijk naar dat kind en zie daarin Immanuel. God met ons, het teken waarvan Jesaja heeft gesproken. God die tegen ons was en die vanwege onze zonden tegen ons moet zijn. Naar zijn rechtvaardigheid de strijd die wij tegen hem hebben begonnen moet overwinnen en ons voor eeuwig als zijn vijanden moet verwerpen. In Christus is hij geworden God met ons. Omdat Christus de menselijke natuur heeft aangenomen, gelegd in de stal van Bethlehem. Is God nu waarheid geworden? Het is vervuld, zegt hij, wat eeuwen geleden gesproken is. Mijn volk, zegt hij, zie toch in het kind in de kribbe dat het waar is. Maar het altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan dat hoog besluit ooit keren, blijft van geslacht tot geslacht staan. Hij is het. Die beloofd is reeds aan Adam en Eva. Komt, luistert, hoor naar mij, zegt Matthäus. Zie daar in de stal van Bethlehem liggen. God die zich met ons verenigd heeft. Want dat is de diepe betekenis van God met ons. God heeft zich zo diep vernederd. Dat hij zich met ons verenigd heeft. Door vlees en bloed aan te nemen. Ons in alles gelijk te worden. Kinderen, dat is het kerstevangelie. God is mens geworden. En hij is ons in alles gelijk geworden. Kijk maar in de kribbe van Bethlehem. Daar ligt een kindje. Klein en teer. Een kindje dat schreeuwt van de honger. Dat verlangt naar de moedermelk. Een kindje dat bij tijden ook pijn in zijn buik heeft. Een kindje. God met ons, Immanuel, om zo een volk zalig te kunnen maken, dat zichzelf niet meer zalig kan maken. Immanuel, zalig maken, wat een namen mag hij daar horen, Jozef. Zou je dan niet in verrukking zingen met Jozef van deze kerstkoning? Beminnelijk vorst uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort. Die is geëeuwiglijk van God gezegend wordt. Gezegend is de vrucht uw buik, sprak Elisa. Gezegend is dat kind in de kribben. Jezus, zaligmaker. God met ons, God die met ons zich verenigt. Zijn broederen in alles gelijk geworden. Dat is het kerstevangelie. Dat aanbiddelijke nooit te begrijpen. Evangelie. Jozef, gij zonen Davids. O, dat bepaalt ons erbij. Er staat niet en Jozef gewon Jezus, nee. Dat zou onmogelijk zijn. Dat zou onze verlorenheid inluiden. Dat laat zien dat het geslacht van David onmogelijk het heil kon verwerven. Nee, het zou nooit meer uit David naar het vlees kunnen zijn. Dat was onmogelijk. Maar het zou toch naar het huis van David zijn. Maar wel op die wonderlijke, aanbiddelijke weg. Hij zou zondeloos geboren worden uit Maria. En hij zou naar de wet Jozefs zoon zijn. Om zo de wet te kunnen vervullen voor alle wettelozen. En dan gaat het wonder in vervulling. Want als dan de engel verdwenen is. En Jozef Maria tot zijn vrouw. De opdracht hem gegeven heerlijk vervuld. Wordt het kerst in het leven van Maria en Jozef. Als daar staat en heette zijn naam Jezus. Dat is het evangelie van kerst. Toen daar Jozef en Maria met het kindeke stonden. En Jozef het tegen Maria zeide. Maria, zijn naam zal zijn. Jezus, Maria, hier staan wij samen met onze zaligmaker. Hij zal ons, Maria, verlossen van al onze zonden. Maria, kom eens. Hier ligt Immanuel, God met ons. Maria, zie je het. Hij is uit jou geboren. Door de overschaduwing van de Heilige Geest. Niet uit mijn zondig vlees. Maria, dan waren wij reddeloos verloren. Maar hij is in de weg van het onbegrijpelijke wonder geboren. Rein zonder zonden. Voor ons, Maria. Omdat jij en ik in zonden ontvangen en geboren zijn. Maar hij is rein gekomen. Maar hij is mijn zoon, Maria. En zo zal hij naar de wet straks besneden worden. Zal hij naar de wet straks voorgesteld worden. Zal hij straks volmaakt de wet houden. Om straks aan het kruis als de onschuldige de schulden te kunnen dragen. Aanbiddelijk kerstevangelie. Jezus. Zijn naam is zaligmaker. Gemeente, het is vandaag eerste kerstdag. Heeft u deze zaligmaker nodig? Jonge mensen, kinderen, ouderen. Heeft u deze zaligmaker nodig om verlost te worden van uw erfzonde? Omdat u door Gods geest onder het woord bij bepaald bent. Ik ben in zonden ontvangen en geboren. Hebt u daarom deze zaligmaker nodig? Hebt u deze zaligmaker nodig? Omdat u vanwege uw zonden, uw dagelijkse zonden, de zonden van bedrijf en nalatigheid bij God een hemelhoge schuld hebt. Hebt u deze zaligmaker nodig? Tot verzoening van al uw zonden? Hebt u deze zaligmaker nodig? Omdat in u geen kracht is om te strijden tegen de zonden. Omdat u gebonden bent in de macht van de zonden en van de vorst der duisternis. Hebt u deze zaligmaker nodig? Omdat u vreest voor de straf op de zonden. De eeuwige rampzaligheid. Hebt u deze zaligmaker nodig om verlost te worden van de hel en van de eeuwige ondergang? O, hebt u deze zaligmaker nodig? O, gemeente, hoe gepast is hij? Als u deze zaligmaker nodig heeft, wat wordt zijn naam dan dierbaar? Als u hem gelezen hebt in de Heilige Schrift. Met hoofdletters geschreven, Jezus, hij zal zijn volk zalig maken van zijn zonden. O, dat u dan vanmorgen naar deze zaligmaker de toevlucht mag nemen. En zeggen, Heere, u bent zo gepast. Heere, er is geen andere weg waardoor ik zalig kan worden dan door deze zaligmaker. Want hij is geboren uit Maria. En zo'n zaligmaker heb ik nodig. Want ik ben in zonden ontvangen en geboren. En ik heb een zaligmaker nodig die mij verlost van mijn zondige ontvangenis uit mijn moeders lijf. Maar ik heb ook gehoord dat u bent de zoon van Jozef. De zoon van David, dat u gekomen bent geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, om mij te verlossen van de vloek der wet. Want ik kan in de eeuwigheid die prijs dat rantsoen nooit voldoen. Heer Jezus, wees gij mijn zaligmaker. O, dat vanmorgen dan op deze eerste kerstdag met Bartimeus de bede geboren mag worden in uw hart. Als u de gepastheid van deze zaligmaker vanmorgen hebt horen verklaren. Laat dan de schreeuw van uw hart zijn. Gij zonen Davids, koning der koningen, wettige erfgenaam, beloofde Messias, zaligmaker, wees ook vanmorgen mijn zaligmaker, ontferm u, gij zonen Davids, over mij. En tenslotte u, die God vrezen mag. Is het vanmorgen opnieuw, onder het luisteren naar het evangelie, naar de beschrijving van Matthäus, voor u zo'n wonder geworden. Dat deze zaligmaker nu wilde geboren worden uit Maria. Dat hij Jozef tot zijn vader kreeg toegewezen. Naar de wet. Is hij u vanmorgen bij vernieuwing dierbaar geworden. Op deze eerste kerstmorgen. O kom dan naar de stal van Bethlehem. En hoor het Jozef zeggen tegen Maria. En hij heet Jezus, zaligmaker. Want Maria in hem is vervuld het woord van de profeet Jesaja. Immanuel, God met ons. O dat dan vanmorgen van die namen voor u mag gelden. Wat Salomo eens zei, uw naam is een olie die uitgestort wordt. Zijn naam is een balsem voor het gewonde gemoed. Laat u zich dan vanmorgen eens verblijden en verheugen. En laat u vanmorgen eens troosten in die namen Jezus. Immanuel, zaligmaker. Hij is de vader van al de gezaligden. Hij is het die ze verlost heeft. Hij zal zijn volk zalig maken. Laat dat woord zal je tot troost zijn. Wanneer je de toevlucht genomen hebt tot die naam die een sterke toren is. Jezus, zaligmaker. Laat het vanmorgen dan voor u waar zijn. Als die namen druppen als olie onder de prediking. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Laat die naam Immanuel, waarin zo eerlijk schittert God is ons in alles gelijk geworden. Waarin zo schittert God heeft zich met u verenigd. Hij is ingekomen in uw zondige vlees om u daarvan heerlijk te verlossen van al uw zonden. O, dan denk ik zo. Dat die twee naturen van Christus, als hij daar ligt als de Zoon van God en de Zoon van Jozef daar in de kribben. Laten die twee naturen van Christus u verenigen. En dan denk ik ook vanmorgen wel heel in het bijzonder aan die beproefde familie. Als God het geeft, misschien nog een ogenblikje meeluisteren, te midden van hun verdriet. Laat het dan toch bij alles kerst mogen worden. Als je met al je droefheid geleid wordt naar de kribbe van Bethlehem. Daar ligt het koningskind die overwonnen heeft. Het graf om het te heiligen. Zodat als straks onze Willemijn ten grave gedragen wordt. Het in een geheiligd graf is. Omdat hij als de koning de dood heeft overwonnen. Kom en zie dan ook te midden van het verdriet. Op hem die daar ligt als kind. En die straks de weg zal gaan. Ons in alles gelijk geworden is. Christus weet wat verdriet is. Ouders. Hij heeft gestaan bij het graf. Van zijn geliefde vriend Lazarus. En Jezus weent. Wat is hij toch een gepaste middelaar. Als wij ons kind moeten verliezen. Weten wij van een middelaar die hier op aarde geweend heeft aan het graf. Wij hebben een hoge priester die weet van smart. Wij hebben een hoge priester die weet van de worstelingen. Waarom, heren? Omdat hij het uitgeroepen heeft aan het kruishout van Golgotha. Waarom, waarom hebt gij mij verlaten? O geliefden. Hoe dierbaar is deze middelaar. Dit kind in de kribbe van Bethlehem. Hij kent pijn en verdriet. Omdat wij tot hem de toevlucht zouden nemen. Zijn naam is olie, zaligmaker. Zijn naam is Immanuel. Balsem voor een gewond hart. Wat een heerlijke prediking. En zo kan het toch. Te midden van al het verdriet. Te midden van al de strijd en van al de vragen, kan het toch ook licht worden. Als het licht van kerst opgaat in Christus, Jezus, zaligmaker. Jezus, Immanuel, laat het zo bij al de droefheid om het verlies van onze geliefde Willemijn toch licht mogen worden op eerste kerstdag. Amen. Zoeken we samen het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo mogen wij tot u komen nadat we stilgestaan hebben bij het evangelie, het kerstevangelie, naar de beschrijving van Matthäus. Heer, en wat is het dan toch een aanbiddelijke voorzienigheid van u, dat u ons vier evangelieën geschreven hebt, waarin u op elke wijze zo bijzonder gesproken hebt over wie u bent. Heer, en dan mocht ook Matthäus zo'n zicht krijgen van u, en wij in hem op u, dat u toch de zoon bent van Jozef, naar de wet, om de wet volkomen te vervullen. Maar u bent ook de zoon van Maria. O, die wonderlijke geboorte. O, dat dat nou eens kerst mag worden in ons hart. Aanbidding. In verwondering dat deze weg door u van eeuwigheid is uitgedacht, om zo uw volk zalig te maken. Zalig is dat volk dat mag knielen aan de kribbe van Bethlehem, want zij zullen zalig worden die nu al hun hulp, hun heil, hun troost gevonden hebben in die naam Jezus, zaligmaker, die nou het wonder hebben beleefd, Immanuel, God met ons. O, wat wordt dat zichtbaar in de kribbe van Bethlehem. Grote koning, geef het toch aan een ieder van ons. Heere, doe het uit genade. Wees ook vanavond in ons midden. Als opnieuw dat kerstevangelie verkondigd worden mag. Heere, laat het met de rijke zegen mogen zijn. Denk uw dienaar die hier mag zijn, in al de omstandigheden ook van zijn leven. Sterk graag en ondersteun hem. Heere, wij willen u ook bidden opnieuw voor de bedroefde familie met al de vrienden en met allen die om hen heen staan. Heere, we hebben het mogen horen. Laat het toch licht worden in hun hart, als zij het ook hebben mogen zingen. Misschien wel met een gebroken hart, maar toch waar. Waarom wat u gedaan heeft, mijn God. Ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Dat we daarin mogen eindigen, in u. Die bent goed, wijs, rechtvaardig en warmhartig, genadig en vol van goede tierenheid. Laten uw namen voor hen zijn, olie, balsem in hun hart. Om Jezus wil. Amen. zingen wij met elkaar uit Psalm 111 en daarvan het vijfde vers. Het is trouw aan wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal. De gemeente gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijne vrede. Amen.